Half tien, welkom bij het Spreekuur van Ennagooi Radio, waarin we met deskundigen praten over medische en aanverwante onderwerpen. Mijn naam is Miri Voigt en de techniek wordt vandaag verzorgd door Misha Spelt.
Op Spreekuur bij Ennagooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vandaag gaan we het hebben over poep- en plasproblemen bij kinderen. Voor veel ouders en hun kinderen geen onbekend probleem. Dat kan ook heel veel stress veroorzaken bij de ouders, maar ook bij de kinderen. En gelukkig is daar vaak wat aan te doen. En dat gebeurt bijvoorbeeld in Hilversum op de plas- en poeppolie van Tergooi MC. Daarover praat ik met onze experts van deze week, urotherapeuten, kinderverpleegkundige en kindercoach Annemieke Smenk en kinderarts Johan van der Kade. Welkom beide in de studio. Annemieke, om met jou te beginnen, wat is een urotherapeut?
Een urotherapeut is iemand die kinderen in mijn geval helpt om te zorgen dat ze goed kunnen plassen. En wat is goed kunnen plassen? Wanneer moet je plassen? Heb je het signaal op tijd door? Hoe moet je plassen? En wat is de beste manier om te plassen? Dus de goede zithouding en op tijd.
De focus op plassen en niet op poepen.
Ook op poepen, daar kijken we ook gelijk naar. Want zowel plas en poep moet allebei op de wc terechtkomen. Dus het is heel belangrijk om naar beide te vragen hoe de stoelgang gaat en hoe het ritme van plassen en drinken op de dag is.
Oké, en jij hebt een hele brede opleiding. Je bent kinderverpleegkundige, Je bent ook kindercoach. Wat is het fascinerende aan het plas- en probleem?
Nou, dat het eigenlijk heel fijn is om kinderen te helpen dat ze daar weer zelfstandig in kunnen zijn. Het geeft natuurlijk heel vaak stress bij ouders, maar ook bij het kind dat als je het nog niet kan. En dan wil je weten waarom je het nog niet kan. Dus heel belangrijk is dan om ook jonge kinderen uitleg te geven. Hoe werkt dat eigenlijk? Waarom moet je drinken? Waarom moet je plassen? En hoe doe je dat?
Ja, en met wat voor kinderen heb je te maken? Welke leeftijd? Jongens, meisjes?
Nou, ik zie kinderen soms al vlak voordat ze naar de basisschool gaan. Dus zo rond 4 jaar als het nog niet gelukt is. En die moet je het uitleggen op een begrijpelijke manier. Dus dat doe ik dan heel vaak met tekenen. Want tekenen, dat helpt in het visualiseren. En visualiseren is voor een kind duidelijk. En ook voor de ouders vaak. En ik zie ze ook nog wel in de middelbare schoolleeftijd, met name vlak voor bijvoorbeeld examens.
Nou, moet je maar op de een of andere manier die kinderen ook gerust zien te stellen. Hoe doe je dat? Hebben jullie een hele gezellige spreekkamer, een salon? Of...
We hebben een gezellige spreekkamer en het allerbelangrijkste is zorg dat ze op hun gemak zijn. Dus er is wat te drinken voor ze als ze er zin in hebben. Ik heb heel veel beeldmateriaal om het uit te leggen. Vooral de toon om met ze te praten is belangrijk. Dus ook altijd even informeren. Wat zie je er mooi uit? En wat vind jij leuk om te doen? In welke klas zit je? Laat de kinderen eerst aan het woord. En dan zijn ze eigenlijk heel ontwapenend. En dat maakt het gesprek makkelijker.
Dat maakt het makkelijker. En ik denk dat jullie daar ook heel goed in zijn samen. Johan, je hebt samen met Annemieke de poep- en plaspolie van Tergooi opgericht. Hè, als kinderarts. En wanneer zijn jullie daaraan begonnen?
Dat is best een tijd geleden alweer. Volgens mij hebben we 10 jaar geleden zo'n beetje. Hebben dus,
ja,
nog, ja, iets langer misschien zelfs.
Januari 2011. Ja. Ik help
Annemiek houdt dat altijd bij. je zag natuurlijk voorheen, was het toch meer hap-snap. En ik denk, we moeten proberen dat toch meer eigenlijk te professionaliseren. En toen kwam eigenlijk ook meer, er is ook een incontinentievereniging vanuit de kindergeneeskunde en verpleegkundigen. Om te kijken van hoe organiseer je nou eigenlijk die zorg voor kinderen met incontinentieklachten. Daar zijn we geleidelijk aan in gegroeid en onze modus in gevonden. En ik denk wat je net al zei, het is heel belangrijk om kinderen op hun gemak te stellen. Want als kind heb je nou nooit zo heel erg veel zin, denk ik, als je wat ouder bent, zeker niet om over poep en plassen te praten. Maar eigenlijk lukt dat toch eigenlijk altijd heel goed om kinderen mee te nemen, uitleg te geven. Want dat is een van de hele belangrijke dingen. Dat je kijkt van, kan je een kind uitleggen van hoe dat lijf nou werkt? En waarom het dan minder goed lukt om die controle te krijgen? En we zien eigenlijk dat kinderen eigenlijk altijd goed op hun gemak te stellen zijn. En eigenlijk altijd als je dan aan het eind vraagt, viel het mee om nou over poep en plassen te praten? Dat eigenlijk altijd positief wordt beantwoord.
Ja, ik hoor dat het heel vaak ook over gedragsmatigere zaken gaat. Hè, over gemakcellen en kennisoverdracht. Zijn er nu ook lichamelijke problemen waar je tegenaan loopt en die jullie behandelen op de poli?
Nou zeker natuurlijk, wat, kijk, het idee is natuurlijk altijd van ja, maar waarom lukt het niet? He, is dat inderdaad en eigenlijk merendeel van kinderen die eigenlijk hun zindelijkheidstraject stagneren of langer duurt. Is dat meer dat het de oorzaak is dat je zegt van ja, maar komt eigenlijk je signaalfunctie goed aan en reageer je daar goed op? Maar wat je natuurlijk vaker ook hoort, dat kinderen zeggen, ja, maar ik voel het niet. En dat ouders dan inderdaad denken van, ja, maar dan klopt er iets niet in de aanleg of in de zenuwbanen en dergelijke. Maar dat is eigenlijk, het percentage dat daar de oorzaak van is uitermate klein. Daar moet je natuurlijk wel naar kijken en zien van, maar kunnen we goed begrijpen van hoe een kind nou plast, hoe vaak die nou plast. Plast die eigenlijk mooi in één keer netjes uit en plast die helemaal goed leeg. En daar hebben we dan de een speciaal wc'tje eigenlijk ook voor op de poli. Een flowmeter. Eigenlijk je heel mooi op de computer kan zien. Hoe plas je nou? En dat is eigenlijk voor kinderen natuurlijk ook heel illustratief. Dat visualiseer je dat eigenlijk. Van ja, hoe werkt dat lijf van je?
Ja.
En we kunnen ook met de echo kijken. En dan laten we kinderen vaak mee-echo. Zodat ze die echo zelf ook vasthouden. Zodat ze ook kijken. Maar ja, maar hoe ziet dat lijf er nou uit? En dat helpt denk ik heel goed om kinderen mee te nemen, eigenlijk kind van ja, hoe zit dat lijf van jou nou in elkaar? En wat Annemiek zegt en wat zij heel leuk doet, is kinderen laten tekenen hoe je lijf in elkaar zit. En ja, dan krijg je soms een heel groot hoofd en heel apart arm en been natuurlijk bij kleine kinderen. Maar dat is wel heel leuk en dan kan je zien van, hoe zit die blaas nou, waar zit die? En ja, hoe verbindt die blaas zich nou eigenlijk met jouw computer, die dat allemaal moet aansturen? Ja. Tekenen we dat. En dat helpt denk ik ook heel goed voor kinderen om meer begrip te krijgen van ja, maar wat maakt nou dat ik die controle beter kan krijgen?
Ja, precies. De poli bestaat inmiddels dus 23 jaar, heb ik even.
Nou, 23?
Bijna 15.
Dat 2011.
Oké. Dat heb ik hier verkeerd opgeschreven. Ik heb een rekenfoutje gemaakt.
Dat mag, dat is je vergeten.
Heb je veel zien veranderen? Want jullie zijn er al een hele tijd aan verbonden. Wat is er in die tijd veranderd aan aantallen patiënten, soort patiënten, andere klachten, behandelmethoden? Noem maar op.
Nou, ik denk wat de verandering is. We begonnen ooit met een plasklas. Dat betekende dat er 4 kinderen kwamen. Dat wij daar van elk kind 3 plasjes moesten meten. Ze moesten heel veel drinken. Dat was best een chaotische middag. Het was gezellig, maar ook chaotisch. Want als je kinderen hebt die ook nog wat andere aandachtsproblemen hebben, werd het rommelig. En we merkten, zeker door de coronatijd, dat het 1-op-1 eigenlijk veel prettiger was. Want dan kan je gewoon nog opener praten. Je laat het kind heel veel dingen doen, zoals Johan net ook zei. Het plassen, zelf helpen echoen, dat interactieve. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk net zoveel informatie kan delen binnen korte tijd.
Ja.
Wat we wel zien, tenminste dat is wel te meten. In het begin dacht ik, nou, als we na 1 jaar heel veel gedaan hebben, dan is het klaar. Maar het worden er steeds meer.
Het worden er echt steeds meer.
Misschien komt dat ook wel doordat er continu roosters zijn. De kinderen tussen de middag niet meer naar huis gaan om even te processen. Er is geen echt 1,5 overblijfuur meer. Het is heel vaak wat ik terughoor, dat de kinderen maar 8 minuten hebben om te eten en te drinken. Wat best lastig is. En daarnaast moeten ze natuurlijk ook hun energie kwijt om even te spelen. Ik vind het wel heel belangrijk dat scholen ook op gaan letten. En ouders ook. Dat het drinken en het eten wat ze meekrijgen op zo'n dag, dat er gelegenheid voor is om op te krijgen. Want dat is ook belangrijk in ritme en regelmaat van plassen en drinken op de dag.
Ja, zeker. Johan, is het zo dat kinderen die al bepaalde gedragsproblemen hebben, vaker bij jullie terechtkomen, omdat ze het langer duurt voordat ze zindelijk zijn?
Nou, in de groep met kinderen die dus eigenlijk last heeft van nat zijn, hè, zie je dat eigenlijk kinderen waarbij eigenlijk al andere aandachtsconcentratieproblematiek speelt, dat die daar makkelijker last van hebben. Hè? Dat kinderen met ADHD of autisme, zie je dat eigenlijk die kinderen een hoger percentage last hebben dat ze minder goed die controle eigenlijk over het poepen en plassen hebben. Dus die zijn wat oververtegenwoordigd eigenlijk in je hele groep van kinderen die wij dan op de poli zien.
Ja, en de ouders, zijn die veel eisender geworden in de loop der jaren?
We
zitten hier in het Gooi.
Kijk, het is natuurlijk geleidelijk aan wat je hebt. Hè. Ik denk de problematiek bestaat natuurlijk al heel lang. Hè. Want je hebt gewoon iedereen wordt incontinent geboren, zeg ik altijd. Alleen gelukkig gaat het bij de meesten dan op een gegeven moment over. Alleen soms wordt de vraag dat het over moet zijn wat naar voren gelegd.
Ja. Oh ja, ja. 1 jaar en mijn kind is nog niet zindelijk.
Nou, dat valt gelukkig wel mee.
Nou, er zijn wel hele fanatieke ouders die al zeggen, mijn kind was met 2,5 al zindelijk en gaat naar school en is het kwijt.
Ja, ja. Laten we daar eens wat dieper op ingaan, die zindelijkheid. Wanneer is een kind zindelijk?
Ik denk als hij zindelijk is, als hij zelf de leiding kan hebben, op tijd naar het toilet te gaan en ook zorgen dat je voldoende drinkt, zodat je kan plassen.
Ja.
En die zindelijkheid is bij sommige kinderen bij 4 jaar er wel. Bij andere kinderen is die er bij 6, 7 nog niet.
Bij 6, 7 nog niet.
En dan hebben we het over overdag. Want 's nachts kan het soms langer duren.
Hoe merk je dat bij oudere kinderen? Verbergen die dat? Of kunnen ze dat verbergen?
Kijk, wat je natuurlijk vaker wel ziet is dat als... En dat is denk ik een van de dingen. Ja, als je zegt van ik heb de controle niet, het lukt me niet zo goed. Ondanks de pogingen die je hebt gedaan, dat je natuurlijk dan vaak krijgt dat kinderen zeggen van ja, dan ga ik het verstoppen. Dan doe ik maar of het er niet is.
Ja.
En dat frustreert natuurlijk alle kanten, frustreert de thuisfront. Want die probeert jou dan te steunen erin. En dan ziet je dat het misgaat. En dan slaat de frustratie in het gezin toe. Het is eigenlijk nooit moedwil, zeg ik altijd. Het is nooit dat een kind dat eigenlijk bewust doet. In zijn broek plassen of poept. Maar het lukt er niet controle. En dat is, zeg ik eigenlijk, zeg altijd de copingstrategie die we allemaal hebben. Dat als iets niet goed lukt, of als je er niet zo'n zin in hebt, dan denk je van nou, dan doe ik maar net of het er niet is. Voor sommige dingen kan dat, dan gaat het vanzelf over. Maar in dit geval gaat het niet vanzelf over. Dus de oplossing moeten we dan toch samen zien te vinden.
En dan moet je als ouder het kind nog bij jullie zien te krijgen. En hoe gaat dan zo'n eerste gesprek?
Nou, wat we ontdekt hebben, vroeger stuurden we de mensen altijd via de mail lijst om in te vullen. Wat is nou het gedrag van drinken en plassen van je kind? Dat werd niet ingevuld. Dus nu we ze uitnodigen, bel ik de ouder, leg ik een beetje uit hoe een consult eruit ziet. En dat het heel belangrijk is om nu al te gaan meten hoeveel plast jouw kind, hoe vaak plast je kind en wat drinkt je kind en hoeveel. En als ze die formulieren dan meenemen, dan start je gesprek ook makkelijker. Dan krijgen we gewoon en de ouders en wij meer inzicht in wat er eigenlijk gebeurt.
Ja, dat is eigenlijk wat je hebt. Hè. Dat je, hoe krijg je nou een idee van hoe dat plassen nou werkelijk gaat? Want als je natuurlijk een ouder vraagt van hoe vaak gaat die nou plassen? Nou, dan denk je gewoon krijg je dan. En dan weet je eigenlijk nog niks. Dus je moet proberen eigenlijk daar een duidelijkheid te hebben. Van, maar hoe vaak ga je nou plassen? Is dat eigenlijk een vreemd patroon? Hè? Ga je heel vaak of ga je juist heel haast weinig? En om te plassen moet je natuurlijk ook drinken. Dus hoe zit jouw drinkpatroon eruit? We hebben natuurlijk best veel kinderen die eigenlijk overdag te druk zijn en dan geen tijd hebben om te drinken. Hè? Dan gaan de goed bedoelde up and go's allemaal weer vol naar huis. En ook dat zijn natuurlijk dingen die belangrijk zijn. Om te kijken van hoe stuur je nou eigenlijk je waterfabriek en je plasfabriek aan.
Dus dat is eigenlijk een soort ook bewustwordingsproces bij de ouders ook. Hè? Ja. Je krijgt dan een soort dagboek van hoe vaak ook controleren van is die bidon leeg of is die nog vol? En dat soort dingen. En dan komen ze bij jullie en dan kunnen ze daarover praten. Ja. En precies. Dus dat
fijn voor de ouder en het kind in de voorbereiding. Hè, wat je al zegt, het is best spannend om naar zo'n ziekenhuis te gaan. Dat zo'n ouder zegt van oké, dit gaan we allemaal doen, dat komen we tegen. Je mag zelf een echo maken, je mag plassen, dus je moet wat extra drinken. Dat helpt ouders ook al heel veel om relaxed naar een consult te komen.
Waar we samen kijken van hoe Ik heb een idee krijgen hoe dat bij jou werkt.
Ja, en je geeft ze ook handvaten om zelf daar iets aan te doen. Even terug naar de oorzaak. Wat kunnen oorzaken zijn van poep- en plasproblemen?
Dat merendeel, wat we natuurlijk al zeiden, is dat merendeel komt eigenlijk doordat een kind eigenlijk in dat hele zindelijkheidstraject minder goed besef heeft van wat voor signalen eigenlijk die blaas van jou geeft als die volloopt. Het rectum als dat volloopt, je endeldarm. En hoe je daar dan op moet reageren. Een heel klein stukje, want dat leeft natuurlijk wel bij families vaak van maar er klopt iets niet. Iets in de anatomie of in de aansturing. Maar dat is gelukkig maar een heel klein gedeelte. Ja. Door middel van eigenlijk de dingen die we dan doen, met een echo te kijken van hoe ziet die blaas eruit, hoe ziet je endeldarm eruit, hoe plas je nou, zit er daar een heel gek patroon in, dat er eigenlijk een soort tekenen van meer een obstructie zijn, eigenlijk als die blaas de plas naar buiten moet duwen. Nou, dat kan natuurlijk, maar de kans erop, in het aandeel van eigenlijk de oorzaken in al die kinderen die met plasproblemen bij ons komen, is maar heel klein. Maar daar moet je natuurlijk wel serieus naar kijken. Het grootste gedeelte is veel meer dat je zegt van, hey, hoe kan je kinderen nou helpen om die controle beter te krijgen.
En dat is in feite wat een jongetje van een van de luisteraars zei. Ja, maar mama, ik voel het helemaal niet.
Ja.
En dat is een bewustwordingsproces. En daar gaan we het nu over hebben. Van hoe krijg je dat voor elkaar? Mijn eerste vraag is dan, wat doet een consultatiebureau daar eigenlijk in bij baby's? En helpen die ook zo'n zindelijkheidstraining opstarten?
Ja, baby's is nog een beetje vroeg misschien.
Ja. Wishful thinking.
Nee, maar natuurlijk inderdaad, jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau, die echt de normale ontwikkelingsstappen eigenlijk met kinderen controleert, begeleidt. Die heeft natuurlijk ook daar taken om te kijken van, maar wat is nou normaal eigenlijk in heel dat proces? En wat kan je daarmee? Daar ligt zeker ook een taak om te kijken van ouders te helpen om te zien van wat zijn dan aspecten, hoe je daar een kind eigenlijk bij kan helpen. Zonder strijd is natuurlijk altijd belangrijk, want als jij steeds elk uur gaat zeggen van je moet naar de wc, nou dan heeft het kind er ook de bak van. En dan geeft dat meer frictie en gedoe.
Ja.
Dus dat is zeker iets. Maar er moet soms wat snel al tegenwoordig in deze maatschappij. En waarbij sommige kinderen toch wat meer tijd nodig hebben. En dat merken we wel. En ik denk dat dat belangrijk is om uit te leggen wat normaal is. Eigenlijk het probleem, dat met een mooi woord staat het in de boeken dan als demystificeren eigenlijk. Om daarmee eigenlijk de acceptatie dat het wat meer tijd komt te krijgen.
Te krijgen.
Ja.
Annemieke, het gaat heel erg over bewustwording en een houding van een verandering. En jij bent therapeute. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Nou, ik denk het allerbelangrijkste is wat we in het eerste deel ook hebben gezegd. De mensen op het gemak stellen, uitleggen van hoe het werkt. En wat Johan net zegt, dat het soms wat langer duurt. De druk van de maatschappij, van de scholen, is dat kinderen die bijna 4 zijn naar school toe moeten en de juf tegen de ouders zegt, je hebt je kind nog niet zindelijk, hij is nog niet welkom. Nou, wat we dan proberen te zeggen, als kinderen bij ons op de poli zijn geweest, soms zie je dat een kind nog heel jong is. Ze moeten wel naar school met 4, maar is het mogelijk om ze misschien in de eerste periode wat korter naar school te laten gaan? Geef ze een up-and-go broekje aan, zodat het nat mag worden, maar dat het kind wel het plezier ervaart van school. Dat juf ze wel rond de fruitpauze naar het toilet stuurt. Als die luier nat is of die up-and-go broek, dat je dat even accepteert. En dat de ouders ze misschien soms wat eerder ophaalt. Dat kan soms al heel veel stress weghalen, zodat de kinderen wel naar school kunnen, waar de ouders dan heel erg mee zitten. Maar misschien moeten de ouders dan soms ook een klein beetje even een stapje terug doen, door te zeggen, we laten ons kind om te wennen even wat korter gaan.
Even wat korter naar school gaan.
En dat kan
precies
helpen.
Ja.
Maar een kind moet wel naar school toe kunnen met 4. En vaak is het dat als ze dan in een nieuwe groep zitten, wat spannend is, dat het met elkaar wel goed gaat komen. Dat ze wat meer tijd nodig hebben om te wennen op school, maar ook om die zindelijkheid gewoon weer op te pakken.
En dan is zo'n broekje, want tegenwoordig heb je dan van die prachtige luie broekjes, die verhelpen dat het ook enorm gaat stinken. Dus die kunnen ze wel een tijdje aanhouden?
Nou, een ochtendje kan dat. Want ik bedoel, de baby verschoon je ook maar eens in de 3-4 uur. Dus ik bedoel, een schoolochtend duurt een uurtje of 4. Dus misschien is het maar voor hele korte tijd nodig. Maar het belangrijkste is dat het kind niet afgewezen wordt, omdat hij nog niet zinnelijk is om naar school te gaan.
Hoe kom je dan van dat luierbroekje naar zelfstandigheid? Hoe krijg je voor elkaar dat zo'n signaal wel wordt opgenomen als iemand op school zit en bezig is met andere dingen?
Ik denk de makkelijke momenten aan een kind aan te bieden. Dat een kind wil graag spelen en ontwikkelen als hij net op school is. Die wil niet naar de wc, maar geef gelegenheid bijvoorbeeld bij het fruithapje om voor het fruithapje even te proberen. En kinderen in groep 1 leren van de juf van proberen kan je leren. Dus dat is een hele mooie slogan. Als ze dat gaan proberen, dan gaat het op een gegeven moment misschien ook wel lukken. Maar om te kunnen plassen, moet je ook drinken. Dus de scholen moeten ook opletten dat het drinken lukt bij de kinderen.
Dat is in feite ook heel cruciaal, hè? De rol van de school. En aan de andere kant ook die voedings- en drinkadviezen. Want wat kun je een ouder meegeven? Waar moeten ze op letten? Wat moet een kind krijgen?
Nou, ik zeg altijd tegen de ouders tegenwoordig, de zuigeling die gaf je 5 keer per dag een fles van 200. En dan knikken de ouders altijd heel bevestigend dat klopt. En omdat ouders werken, hun kind naar de school sturen, zijn ze dat een klein beetje kwijtgeraakt. En dan zeggen ze, ja, maar mijn kind drinkt helemaal niet. Nou, dan probeer ik ze te helpen door te zeggen, neem je bidonnetje mee, deel hem in 3 en stel doelen. 1/3 is op bij 10 uurtje, 2/3 is op tussen de middag. En 's middags kan je de rest nog opdrinken. Dat zijn kleine, simpele handvatten die werken.
Ja. Hoe vaak moet een kind bij jullie terugkomen voordat dat allemaal opgepakt is en voordat het werkt?
Nou, heel bijzonder. Soms is 1 keer genoeg, omdat we een uurtje de tijd nemen voor een eerste consult. En soms komen kinderen terug, we noemen dat de pep talk, om eens even te kijken wat gaat goed. En wat kan beter? En wat kan beter? Daar geven we dan weer tips mee.
Ja, dus wat je hebt is dat je zegt, je probeert eigenlijk ouders kind te helpen om structuur te krijgen in hun drinkpatroon en in de toiletmomenten. En als je natuurlijk zelf minder goed reageert op het signaal, dan moet je kijken of het lukt om van buitenaf kind te helpen om die structuur eigenlijk zich eigen te maken.
En te leren herkennen.
En dan die controle krijgen.
Ja. Ja, Johan, dat was de poep- en plaspolie. Maar jij gaat weg.
Mijn haren zijn te grijs geworden. Dat zie je op de radio niet.
Maar ja, maar er zijn ook mensen, hele jonge mensen die grijze haren hebben.
Ja, maar ik heb met veel plezier altijd gewerkt in Tergooi. Eerst ziekenhuis Hilversum en later natuurlijk in Tergooi. Maar op een gegeven moment dan eindigt toch de carrière, om het zo een beetje te zeggen. Ja.
Echt, stop je helemaal?
Ik ga met pensioen. Ja, ja.
Oké. En wat ga je dan doen?
Ja, leuke dingen hoop ik. Maar dat komt wel goed. Ja,
ja, echt waar?
Ja.
En ga je dan nooit meer invallen? Niet in,
ik denk
in Aruba werken of waar dan ook?
Ja, ik heb ooit een stukje van mijn opleiding op Curaçao gedaan.
Ja.
En daar wel nog later terug geweest ook wel, hoor. En er zijn wel ook plekken in Curaçao, Bonaire, waar ze kinderartsen soms nodig hebben. Dus wellicht dat ik me daar nog voor ga aanmelden.
Oh, zie je wel. Ja. Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En wat dan? Hoe gaat het nu verder zonder Johan?
We hebben de goede opvolger gevonden.
We hebben een soort nieuwe jonge Johan. Ja. We moeten hem nog gaan ontdekken. Maar ik denk een heel fijn persoon ook, die dit gaat overnemen met heel veel enthousiasme. Heeft hij dat ons al toegezegd? Ik moet wel heel eerlijk zeggen, deze bijna 15 jaar met deze dokter hebben ons wel heel erg sterk gemaakt, denk ik, op de Europoli. Om kinderen te ontvangen. Ik denk dat de kinderen hem ook erg gaan missen.
Ja, dat denk ik ook. Maar ja, nieuw bloed, Johan. En ik weet van een andere kinderarts dat het op Bonaire ook heel leuk is. En dat ze je daar hard nodig hebben.